Goedemorgen allemaal. Zullen we eens bidden? Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Amen. Ik vind het fijn vanmorgen weer bij jullie te mogen zijn. En ik wil graag vanmorgen nadenken met jullie over iets waar ik eigenlijk de afgelopen maand mee bezig ben. Iets wat mij wat me erg bezighoudt. Maar eigenlijk hebben jullie de preek vanmorgen al gehad. Als je goed opgelet hebt naar de liederen die we gezongen hebben, dat is precies waar het vanmorgen over gaat. Ik had nog geen titel voor mijn toespraakje, maar die heb ik nu inmiddels ook. Ik zag beeld daar de titel van een van de regels in het versje: Heilig is zijn naam. En dat zou ik eigenlijk graag als titel mee willen geven voor mijn toespraakje vanmorgen. Heilig is zijn naam. En ik hoop dat ik vanmorgen niks nieuws vertel. Dat wat je hoort vanmorgen, dat je denkt, ja, dat weet ik. Als dat niet zo is, dan hoop ik dat je iets geleerd hebt. Maar ik hoop dat je het weet. Dat er niets nieuws is. Maar ik wil vanmorgen wel een oproep doen. Je aanmoedigen. Je toe te wijden aan deze waar we over zongen. Heilig is zijn naam. Dat is de reden van mijn toespraakje vanmorgen. Maar eerst wil ik iets beginnen met iets anders. Ik wil het met jullie hebben over voetbal. Stel nou, dat wij hier vanmorgen bij elkaar zijn vanwege onze betrokkenheid bij voetbal. Dat we heel erg begeesterd zijn van voetbal en dat we alle tijd en aandacht besteden aan voetballen. Wij zijn bij elkaar vanmorgen omdat we zo betrokken zijn bij voetbal. Wat zou nou het allerbelangrijkste zijn voor morgen om als voetbalfans met elkaar over te praten? Waar denk je? Waar gaat het over bij voetbal? Wat is nou het allerbelangrijkste van voetbal? Winnen? Wat? Geld? Wat? Plezier hebben? Eer?
Mensen uit hun huizen jagen?
Wat is het allerbelangrijkste voor voetbal? Ik heb het al gehoord. Er was één iemand die wist het. Noem eens nog eens iets wat we nog niet gehoord hebben. De voetbal. De bal. De bal, dat is het allerbelangrijkste. Daar gaat het om. Het gaat niet om het stadion, dat heb je nodig. Het gaat ook niet om de techniek, de tactiek die je toepast. Dat is wel belangrijk, maar het gaat niet om de spelers, ook belangrijk. Of de kwaliteit van de grasmat. En allerlei dingen die je zou kunnen bedenken die belangrijk zijn bij voetbal. Maar het gaat maar om één ding. Het gaat om de bal. De bal. Waar de bal is, daar zijn de camera's. En je zult maar keeper zijn. Je belangrijkste opdracht is om de bal eruit te houden. Anders heb je een dik probleem. Het gaat om de bal. De bal. Alles is secundair, maar de bal, daar gaat het om. Want laten we eerlijk zijn, als die bal er niet is, dan is er toch geen bal aan. Toch? Ja, dan kunnen we wel ophouden. Maar we zijn natuurlijk niet vanmorgen bij elkaar vanwege omdat wij voetbalfanaten zijn. Maar we zijn bij elkaar vanmorgen omdat iets anders heel belangrijk is voor ons. Waarom komen we hier nou eigenlijk bij elkaar? We komen hier bij elkaar omdat we christenen zijn. En dat zegt het eigenlijk al. Als het echt goed is, dan gaat ons samen zijn hier, en dan gaat het in ons leven om één allerbelangrijkste ding. Of eigenlijk om één persoon. En die persoon is Jezus Christus. Daar gaat het om. Hij is het centrum van ons leven. Als het goed is. alles draait om hem. Zoals jullie misschien wel weten, staan Patty en ik, mijn vrouw, af en toe op een consumentenbeurs met een stand, de Bijbelstand, voor liefhebbers www.bijbelstand.nl. En we staan er op die beurs met het doel om met mensen in contact te komen, om te kunnen spreken over het evangelie van de Heer Jezus. En we gebruiken daar ook soms enquêtes voor. En dat is zo merkwaardig. Met mensen kun je heel makkelijk praten over God. Dat is ook een van onze enquêtevragen. Geloof je in een God? Nou, op de laatste huisgenootbeurs in Amsterdam hebben we 100 enquêtes afgenomen. Dan geef ik jullie te raden hoeveel procent van de mensen gelooft in een God. Wat denk je?
In een God.
Een God. Wie?
60 plus.
Hè? 60 plus. Hè? 60%. Oh, sorry. Ja. Nou, die komt er dichtbij. 70%. 70% van de mensen die we aanspraken, zeiden: ja, ik geloof wel in een God. Of is het maar om de God in jezelf. Maar gewoon God. Zonder verdere invulling. En iedereen, als je daarover doorvraagt, van wat betekent God voor jou, dan krijg je de meest vreemde antwoorden. Je houdt het niet voor mogelijk wat mensen vinden van God. Van wie hij is. En heel vaak wordt hij omschreven als een... Hij is kracht. Hij is energie. Hij is liefde. Hij is... Vul maar in. En hoe abstracter, hoe mooier. Maar met heel veel mensen kun je daar gewoon over praten. Geloof in God is eigenlijk ook best, in zekere zin, ongevaarlijk. Maar daar moeten wij ook als christenen voor oppassen. Dat wij niet als christenen heel te snel enthousiast worden als mensen zeggen, ja, ik geloof wel in God. Of ik geloof wel in een God. Of over hem spreken. Dat is zo makkelijk. Want iedereen heeft daar zo zijn eigen invulling bij. Ik vind, hoor je vaak dat mensen zeggen, ik geloof, ik ervaar, ik denk, ik. Als het gaat over God. Ik zei al, in zekere zin is het ongevaarlijk om over God te spreken. Of in hem te geloven. Want als je daar je eigen beeld bij hebt, van wie God is, nou, dan is dat niet zo moeilijk. En dan kun je ook heel makkelijk zeggen, ja, God, ja, dat maakt ook niet zoveel uit. Hè? Of het nou Boeddha is, of Allah, of andere goden. Maakt allemaal niet zoveel uit, zeggen ze. Nee, maar God bestaat wel. En, meneer, er is meer tussen hemel en aarde. Dat is ook een van onze vragen. Geloof jij dat er iets meer is tussen hemel en aarde? Wat denk je? Wat voor percentage geven de mensen? Is er meer tussen hemel en aarde? 85%. Meneer, er is beslist meer tussen hemel en aarde. Ja, dat wist ik. Maar als je dan doorvraagt, heb jij ook iets met Jezus Christus? Dan zie je in de meeste gevallen de weerstand toenemen. Jezus? Ja, God, een begrip. Ver weg. Ongrijpbaar. Daar kun je alles bij bedenken. Alles is goed. Maar Jezus? Dan komt het zo dichtbij. Dan wordt het zo concreet. Toen Jezus in het begin van zijn bediening, en ik wil vanmorgen met jullie een aantal versen uit de Bijbel lezen. Dat staat er, maar daar kom ik straks op terug. Toen Jezus in het begin van zijn bediening met een godsdienstgeleerde, Nicodemus, sprak in Johannes 3 vers 16 zegt hij, en we kennen denk ik die tekst allemaal wel, dat Jezus tegen Nicodemus zegt, ik heb eens iemand, die was pas bekeerd, die noemde hem Nicodemus. Dat vond ik ontzettend komisch, ik heb altijd geleerd Nicodemus. Maar goed, Jezus zegt tegen Nicodemus in Johannes 3 vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Jezus zegt tegen Nicodemus: die in hem gelooft, die gaat niet verloren. Jezus is er niet onduidelijk over dat hij degene is waar het hier over gaat. De Zoon van God. En dat vind je in het hele Nieuwe Testament door. En toen ik het de afgelopen maand over nadacht, dan ga je er steeds meer op letten hoe vaak de Bijbel wijst naar de Heer Jezus Christus. Hij zegt: het gaat om mij. Geloof in mij. In Johannes 14, als Jezus met zijn discipelen samen is, een paar dagen voor zijn overlijden, voor zijn sterven aan het kruis, dan zegt hij in vers 6 tegen een van zijn discipelen, Thomas, die vroeg hem wat, en dan zegt Jezus tegen hem, vers 6, Jezus zei tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen geloof in Jezus Christus brengt je bij de Vader. Geloof in God brengt je geen eeuwig leven. Dat klinkt misschien raar. Je hoort zo vaak dat mensen zeggen: ja, toen ben ik in God gaan geloven. Ja, toen ik in God ben gaan geloven, toen ben ik op het goede spoor gekomen. Ik ben in God gaan geloven. Maar in God gaan geloven is niet waar het in essentie om gaat. Weet je, de tegenstander van God, die gelooft ook heel erg veel in het bestaan van God. Maar hij zegt: de Bijbel zal geworpen worden in de poel des vuurs. Openbaring 20. Het gaat er niet om dat wij in God geloven. Het gaat erom dat wij geloven in wat God gezegd heeft en gedaan heeft. Het gaat erom dat wij geloven in Gods oplossing, in zijn geschenk, in Jezus Christus. Daar gaat het om. En als je die boodschap brengt, dan zie je de weerstand toenemen. Jezus zei in Johannes 14, vers 9, een paar versen verder, op de vraag van een van zijn discipelen, Filippus. Jezus zegt: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En in Johannes 10, vers 30 zegt Jezus: ik en de Vader zijn één. Ik en de Vader zijn één. Maar ik ben wel de weg naar de Vader. Zonder mij kom je er niet. Zonder mij raak je de weg kwijt. Ik, zegt Jezus, ben de waarheid. Zonder mij, en zonder mij is er geen waarheid. Enkel leugen. Ik ben het leven. Zonder mij is er geen leven. Johannes heeft opgeschreven in het begin van zijn evangelie waar het om gaat. Johannes 1. Daar schrijft hij: in de beginne, ik hou van dat woord, hè, in de beginne. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1. In de beginne was het woord. Johannes 1. Het woord met een hoofdletter in mijn Bijbel is Jezus. In het begin was Jezus. En het woord Jezus was bij God. En het woord Jezus was God. Dat is heel belangrijk. In de Bijbel van de Jehovah's getuigen staat bewust vervalst. En het woord was een God. En als je ze aan de deur krijgt, moet je de eerste vraag stellen. Wat staat er in Johannes 1, vers 1? In alle vertalingen die er over de wereld zijn, over de Bijbel, geen enkele uitgezonderd, staat overal. En in de grondtekst staat het goed vertaald. En het woord was God. Alleen in de Bijbel van Jehovah's getuigen staat. Het woord was een God. En dat is een hele grote misleiding. Grote misvatting. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gekomen. Zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Alles heeft Jezus gemaakt. In het woord, in Jezus, was leven. En het woord, het licht, pardon, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Jezus zei, ik ben gekomen. En hij vervult ermee Jesaja 9 vers 1. Daar zegt, het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. En dat licht is Jezus. Als Jezus in het begin van zijn optreden in de synagoge van zijn oude woonplaats Nazareth wordt uitgenodigd om een preekje te houden, dan lezen wij in Lucas 4 het volgende verhaal. Lucas 4, vers 16. En hij, Jezus, kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij, Jezus, ging volgens zijn gewoonte op de Shabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen Jezus het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, citaat, de geest des Heren, de geest van Jahwe, is op mij. Daarom dat hij, God, mij gezalfd heeft om een armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbroken heen te zenden in vrijheid en om te verkondigen het aangename jaar van Jahwe, van de Heer. Einde citaat. Daarna sloot hij het boek, deed de Bijbel dicht, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon hun te zeggen, heden, vandaag, nu, is dit schriftwoord voor jullie oren vervuld. Hallo, beste mensen in de synagoge. Dit wat er in Jesaja staat, is nu voor jullie werkelijkheid geworden. Het gaat om mij. Ik ben degene waar het hier over gaat. Ik ben het licht der wereld. Buiten mij is er geen duisternis. Het is zo belangrijk dat we ons realiseren dat God zelf naar deze wereld toegekomen is in zijn Zoon Jezus Christus. En dat er buiten Jezus Christus om geen verlossing mogelijk is. Dat er buiten Jezus Christus om geen redding mogelijk is. Zijn naam, Yeshua, betekent de Heere redt. Redder. Yeshua HaMashiach. Jezus de Messias. De Heere redt. Wat een prachtige naam. Je zult maar zo genoemd worden. De Heere redt. Dat is jouw naam. Dat is Jezus ten voeten uit. De Heere redt. Yeshua HaMashiach. Daarom is die titel zo mooi. Heilig is zijn naam. Het gaat om de naam van Jezus. En er is, zegt de Bijbel in Handelingen 4, als Petrus een probleem heeft omdat hij over Jezus gesproken is, heeft, en hij komt voor de raad en de raad roept hem ter verantwoording en heeft het moeilijk. En dan houdt hij een prachtige toespraak en dan zegt hij in Handelingen 4 tegen al die mensen die daar zitten en hem aanklagen. Dan zegt hij in Handelingen 4 vers 11, het gaat over Jezus, de hoeksteen, en dan staat er: en de behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Geen andere naam. Alleen Hij. God heeft zijn Zoon gezonden. Duizenden jaren daarvoor beloofd dat Hij dat zou doen. En dat Hij de wereld zou redden. Als dat offer van Jezus niet nodig was geweest, als zijn komst niet nodig was geweest, had God dat toch nooit gedaan? Zijn Zoon offeren? Als Jezus niet mens was geworden, als Hij bij de Vader in de hemel was gebleven, als God had gezegd: Oké, ik strijk over mijn hart. Ik ben liefde, wat? Toch? Zand erover. Geen probleem. Nee. God gaf zichzelf. Want dat was nodig. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Hij zegt: je bent schuldig. Je hebt vergeving nodig. En die vergeving is er in mijn Zoon. Er is alleen redding door de vervulling van de belofte van de redder Jezus. Hij alleen. En ons bestaansrecht bestaat alleen maar uit het feit dat we bij Hem horen. Dat we ons door Hem hebben laten redden. Hij moet wel de allerbelangrijkste in ons leven zijn. Van het begin van ons leven, van het begin van ons geestelijk leven, van ons wedergeboren worden, dat kan alleen maar door Jezus Christus. We kennen die tekst al, Openbaring 3 vers 20. Zie, ik, zegt Jezus, sta aan de deur van je hart. En ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik, zegt Jezus, zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij, met Jezus. Jezus zegt: ik sta aan de deur. Ik ben de enige. Johannes 5 vers 24 zegt Jezus een heel belangrijke uitspraak. Dat begint met: voorwaar, voorwaar. En dan moet je altijd goed opletten. Waarlijk, waarlijk, zegt Jezus. Johannes 5 vers 24. Ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, God, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. En zo iemand komt niet in het oordeel, want hij, zo iemand, is overgegaan uit de dood in het leven. Wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft. Het gaat om Jezus. Hij is de reden van mijn bestaan. Hij is de reden van mijn eeuwig leven. Alleen Hij. En in Johannes 17, dat prachtige gebed dat Jezus bidt, vlak voordat Hij aan het kruis gaat, zegt Hij in vers 3. Vader, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen en de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat zegt Jezus tegen zijn Vader. Merkwaardig gebed. Dit nu is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. In 2 Korinthe 5 vers 17 staat, en ik hoop dat het voor jullie allemaal geldt. Zo is dan wie in Christus is, de nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe 5 vers 17, een van mijn lievelingsversen. En Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd. Ik ben dood. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, in dit jasje rondloop, leef ik door het geloof in de naam van de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Fantastisch. Jezus Christus. Honderden teksten in de Bijbel. Ze gaan over Jezus Christus. En we zongen het al. En ik wil het graag met jullie nog weer even lezen. Hij stond al het begin van de schepping. Jezus. Aan het begin van jouw leven. Begin van jouw. Van jouw wedergeboorte. En hij is jouw toekomst. Lees maar straks. Fantastisch wat we mee gaan maken. Openbaringen 5. Je moet Openbaring 4 en 5 eens een paar keer achter elkaar lezen. Dan word je helemaal enthousiast over Jezus. Openbaringen 5. Vers 9. Ze zongen, zij, dat zijn de vier levende wezens en 24 oudsten. Zij zongen een nieuw gezang, zeggende, Gij, u, Heer Jezus, u bent waardig om de boekrol te nemen en haar zegels te openen, om de toekomst te openen. Want Gij zijt geslacht en Gij, u hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. En Gij, u, Heer Jezus, u hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En wij zullen als koning heersen op aarde. En er staat er, en ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, van de dieren en de oudsten. Hun getal was duizenden tientallen, zeggende met luide stem. Nou, dat moet een luide stem geweest zijn. Zoveel. Fantastisch. Het lam dat geslacht is. Is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Het gaat om Jezus. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden, of je dat nou wil of niet, dat Jezus Christus Heer is. Hij alleen. Het is zo belangrijk. Zo belangrijk dat wij in Christus blijven. Dat we Hem verheerlijken. Dat we Hem groot maken. Dat we in Hem blijven. En nou kom ik bij de tekst die daar staat. En die wil ik graag met jullie lezen. Johannes 15, bekende hoofdstuk. Ik, zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok, de echte wijnstok. Nou, de wijnstok was een symbool, wat God genoemd in de Bijbel, een symbool van Israël. Van dat volkje wat hem moest vertegenwoordigen, waaraan je kon zien als het goed was wie God was, Israël. Hij zegt, dat is mijn wijnstok, staat er in de Bijbel. En dan komt Jezus en die zegt, maar ik ben de echte wijnstok. Ik ben de echte wijnstok. En mijn vader, dat is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Nu moet je over nadenken. Elke rank die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij. Opdat ze meer vrucht dragen. Nou, als je een rank bent, dan zijn er twee mogelijkheden. Ik kan er niks, tenminste niks anders van maken. Of je wordt weggenomen als rank. Of je wordt gesnoeid. Moet je over nadenken. Zegt Jezus, gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Net zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als je niet aan de wijnstok blijft, zo ook jullie niet, als je niet in mij blijft. Ik, zegt Jezus, ben de wijnstok. Jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Vrucht die jezelf, vrucht voor anderen. Want zonder mij, zonder mij, zonder mij, Jezus, kun jij niets doen. Jij kunt niets doen. Ik heb dat jaren boven mijn bureau op de muur geschreven. Zonder mij kunt gij niets doen. Oh, je kunt natuurlijk wel veel doen. Heel veel. Maar Jezus zegt, alles wat je buiten mij omdoet, is niks. Is geen vrucht. Je kunt niet iets wezenlijks doen, iets belangrijks doen, buiten mij om. Daarom is het zo belangrijk dat we in Jezus blijven. We gaan verder met dat hoofdstuk. Hij zegt, wie in mij niet blijft, dat is blijkbaar een keuze. Je kunt er blijkbaar ook voor kiezen om niet in hem te blijven. Wie in mij niet blijft, gevolg, is buitengeworpen als de rank. En is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Blijkbaar kan het zo zijn dat jouw verbinding met Jezus zo schraal en iel wordt dat er geen sappen meer door vanuit de wijnstok in jouw rank kunnen komen. En het gevolg daarvan is dat je verdort. Nou, dat snappen we natuurlijk wel. Als je een plantje geen water geeft, dan gaat het uiteindelijk dood. Het kan lang duren, maar op een gegeven moment gaat het dood. Maar dan komt het positieve. Jezus zegt, indien gij in mij blijft en mijn woorden in jou blijven, kijk, dan ga ik andere dingen vragen. Vraag wat je maar wilt. En dat zal je geworden. Hierin, dat je in Jezus blijft, is mijn Vader verheerlijkt. Dat je veel vrucht draagt. En je zult mijn discipelen zijn. De wereld snakt naar Jezus. De wereld snakt naar vergeving van zonde. Naar een nieuw leven. In Jezus Christus. Alleen in hem. Alleen hij is de redder van de wereld. Alleen hij is jouw leidsman. Je leidsman en de voleinder van je geloof. Jezus Christus. Zolang je over een God spreekt, met alle respect, wat je ook maar onder een God kunt verstaan, is volstrekt ongevaarlijk. Maar spreken over Jezus Christus kost je vandaag de dag in grote delen van de wereld de kop. Niet als je niet over hem spreekt. Als je spreekt over Jezus, hij is het criterium. In Gods woord staat dat Jezus Christus de hoeksteen is of een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Hij is een van beide. En Jezus zei, zalig is hij die aan mij geen hartstocht neemt. Misschien zeg je, ja, dat weet ik natuurlijk allemaal. Maar dan zou ik je vandaag willen uitdagen. Kijk nou eens naar je dagelijks leven. In hoeverre ben ik en hoeverre zijn jullie bezig dagelijks om Jezus Christus te verheerlijken? In hoeverre is het ons verlangen om hem groot te maken? In hoeverre zijn we daarmee bezig? Jezus identificeert zich met zijn Vader. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van wie God is. En Jezus zegt elke keer, ik ben gekomen om jou te laten zien wie Vader is. Ik wil over Vader vertellen. maar het gaat altijd via mij. Jij kunt geen idee hebben over wie hij is. Je kunt je daar geen voorstelling van maken, maar kijk naar mij. Kijk naar mij. Ik en de Vader zijn één. Ik sla een heel stuk over. Waar het mij vanmorgen om gaat, is dat wij, net zoals bij de voetballers, waar het gaat om de bal, dat het in ons leven gaat om Jezus Christus. En wat zou wel prachtig zijn als een stadion vanavond vol zou zitten met mensen die enthousiast zijn over Jezus. Toch? Paulus zei in 1 Korinthe, vers 22. Joden verlangen tekenen, Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken een gekruisigde Christus. En in hoofdstuk 2, vers 2 staat: want ik, Paulus, had niet besloten iets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Pas op, daar gaat het om. En als hij in Athene is, dan zegt hij tegen de mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben, eerste kans voor hem om deze mensen die het heerlijk vinden om over alles en nog wat te praten, vooral over goden en religieuze dingen, zegt hij tegen deze mensen. Handelingen 17, vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien aan de tijden van de onwetendheid, wat jullie niet wisten, prima, maar hij verkondigt heden, vandaag, nu, aan de mensen, aan jullie hier in Athene, aan jullie hier vanmorgen, dat zij alle, overal, op alle plaatsen, tot bekering moeten komen. Omdat hij, God, een dag heeft bepaald waarop hij, God, de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij, God, aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Paulus zei: pas op, er komt een dag dat de door God aangewezen man, die uit de doden is opgestaan, gaat oordelen. En zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. En ik zeg je nu dat allen, iedereen, niemand uitgezonderd, overal, waar je ook woont, tot bekering moet komen. En zijn naam is Jezus, Yeshua, de redder. Zijn naam die betekent de Heere redt. Hij is je redder of je rechter. De keus is aan jou. Ten slotte mag ik eens vragen: wat heb je met Jezus? Of misschien moet ik het anders vragen: hoeveel heb je met Jezus? Hoeveel heb jij met Jezus? Hoeveel heb ik met Jezus? Daar ben ik de afgelopen maand bezig geweest. Hoeveel heb ik eigenlijk met Jezus? Hoe belangrijk is hij voor mij? Gaat het mij, gaat het jou om de verheerlijking van zijn naam? We moeten weer terug naar de bron. We moeten terug naar Jezus. Zoals de Hebreeën schrijver het ons voorhoudt, en dan stop ik ermee. Hebreeën 2, vers 1, staat: daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. Wij moeten te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. Je denkt, dat heb ik al een keer gehoord. Nee, te meer aandacht schenken aan wat wij gehoord hebben. Opdat, dat heeft dus een doel, opdat wij niet afdrijven. Blijkbaar is dat mogelijk. Dat wij afdrijven van Jezus. En daarom zegt de schrijver van de Hebreeën, daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. Zelfde brief, hoofdstuk 3, vers 5, vers 6. Er staat, wij zijn het huis van Christus. Zijn huis zijn wij, indien als wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Weer dit doen. Tot het einde onverwrikt vasthouden. En een paar versen verder staat, in vers 14, want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits, dat is een raar woord, vervelend woord is dat. Wij zouden graag stoppen. Wij hebben deel gekregen aan Christus. Prachtig. Nee, er staat, we hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Dat kun je maar op één manier, beste mensen. Dat kun je alleen maar als je in Jezus blijft. Daarom zegt Jezus dat ook. Blijf in mij. Hebreeën 12, vers 2. Laat je oog gericht zijn, alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman, hij die je bij de hand neemt gedurende je leven, en de voleinder van je geloof, die het ook voor je afmaakt. En ik wil zo graag dat hij ook jullie voleinder is van je geloof. Hebreeën 12, vers 2. Vers 3. Vestig je aandacht dan op hem. Vestig je aandacht op hem. Nou, hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou in Jezus blijven? Je aandacht op hem vestigen. Onverwrikt vasthouden. Jezus zegt, je hebt mijn geest en je hebt mijn woord. Blijf in mij. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Hij zegt, ik kom terug en tot die tijd blijf in mij. Je hoeft niet zoveel moeilijke dingen te doen. Je hoeft alleen maar in hem te blijven. En de oplossing is eigenlijk heel simpel. Kijk, wij zitten natuurlijk helemaal vol. We zijn 24 uur per dag, zitten we helemaal vol met van alles nog wat. Alles staat op programma. Dus als we meer in hem willen blijven, ja, dan kan dat niet anders dan dat er ook iets uitgaat. Dus we moeten ruilen. We moeten iets uithalen uit ons, en er moet iets anders, Jezus moet erin. Dat is een keus die we moeten maken. In je tijd, in je geld, in alles. Er zit hier heel veel. Wat niet slecht is misschien. Maar wat verhindert dat er meer van Jezus in komt. En daarom moeten we keuzes maken. Dus mijn vraag is, hoeveel ruimte geef ik aan Jezus? Hoeveel ruimte geef jij aan Jezus? Hoeveel krijgt hij de kans om in jou te blijven? Om alles wat hij heeft aan jou door te geven, zodat je leven echt vruchtbaar wordt. Tot verheerlijking van de Vader. Wel, misschien moeten we opruiming houden. Ik ken een goede vuilnisman. Jezus. Geef nou die troep aan Jezus. En vul je met hem. Ik wil graag besluiten met het zingen van een heel kort liedje. En dat heeft mij de afgelopen weken elke keer weer ontroerd. En ik hoop dat we het met elkaar kunnen meezingen. We kennen het allemaal, maar het is zo'n mooi liedje. En als je nou vanavond de voetbal kijkt, hè, of van de week weer ergens mee bezig bent, denk dan eens aan dit liedje. Het is niet slecht om naar voetbal te kijken, maar denk dan eens aan dit liedje. Waar gaat het om? En dan zie je de bal vanavond. En dan denk je, ja, het gaat om de bal. De hele, je kunt er niet meer omheen vanavond. Als je kijkt naar de televisie, dus elke keer denk je, het gaat om de bal. En dat je je ook realiseert, oh ja, dat liedje. En ik hoop dat je het deze week niet uit je hoofd krijgt. Het liedje heet Zijn naam is Jezus. Zullen we het met elkaar zingen?